Ik wil beginnen met een Bijbeltekst. Colossenzen 1, vers 16 tot en met 20. Niet de meest gebruikelijke Bijbeltekst als je het hebt over het ontdekken van je roeping. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we voordat we de kleine details gaan invullen in ons leven, dat we eerst leren om het grote plaatje te zien. En dit is, kan ik je dit zeggen, dit is, voordat we het gaan laten zien, ik kan het opzoeken in je tekst, maar voordat we het gaan laten zien, dit is de zin van jouw bestaan. Ik ga vandaag een antwoord geven op de grote levensvraag. Wat is de zin van jouw bestaan? Is het niet ongelooflijk? Wie van jullie heeft een bepaalde verwachting, iemand? We gaan de grote vragen des levens tackelen vandaag. En dat voordat ik morgen naar mijn lijstje vlieg. Voordat ik gewoon aan het einde van een lange werkweek met mijn dochtertje. Gaan we dit gewoon doen. Gewoon in één ochtend de zin van jouw bestaan. Met één Bijbeltekst. En dat is, je mag hem laten zien. Colossenzen 1 vers 16. Het eerste vers geef ik hem al weg. Daar staat, en we hebben het hier over Jezus. In hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers. Machten en krachten. Alles. Alles is door hem en voor hem geschapen. Is het niet interessant? Alles wat zichtbaar is en onzichtbaar is, is gemaakt door hem en voor hem. Vers 17. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. De oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden. Dat betekent dat hij de eerste was die geboren werd uit ons mens zijn. En dat wij hem volgen daarin. Dat noemen we onze wedergeboorte, opnieuw geboren worden. Om in alles de eerste te zijn. Jezus is competitief ingesteld. Hij wil in alles de eerste zijn. Jezus heeft geen concurrentie. Jezus deelt geen eerste plaats. Hij wil in alles nummer één zijn. Wie van jullie is een klein beetje zoals Jezus, iemand? Wie van jullie willen meer als Jezus zijn? Vers 19. In hem heeft heel de volheid willen wonen. Veel vertalingen zeggen, in hem wonen de volledige volheid van God. Dit is zo immens groot. Want veel van ons geloven, en de Bijbel zegt, wij zijn een tempel van God. Wij zijn een tempel van de Heilige Geest. Maar dat betekent niet dat de volheid van God in jou woont. Dat betekent, wanneer jij vol bent van God, betekent het niet dat God in jou past. Maar dat betekent dat jij gevuld bent tot de capaciteit waarin je gevuld kan zijn met God. Dat betekent dat we allemaal slechts een klein beetje kunnen bevatten van hoe groot God is. En als wij samenkomen, dat wij samen een woonplaats kunnen zijn van God. Maar geen één persoon is vol met de volheid van God. Behalve Jezus, van wie gezegd wordt, in hem als mens op aarde, in hem was de volheid van God. Is niet bizar? In hem was de complete volheid van God. Een volledige, mobiele God-eenheid op aarde. Jezus was een rondwandelende God. Soms als je vergelijkingen probeert te zoeken met God, dan kom je synoniemen tekort. En dan moet je gewoon zeggen, God. Vers 20. En door hem en voor hem, zie je een thema hier komen in deze tekst? Door hem en voor hem, alles met zich te verzoenen. Oh, nee, sorry. We gaan in vers 19, anders heeft het geen zin. In hem heeft heel de volheid willen wonen. En door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Dit is de zin van jouw bestaan. En dit is de zin van mijn bestaan. En daar wil ik het vandaag over hebben. Voordat we het gaan hebben over het ontdekken van onze roeping op aarde. Wil ik het gaan hebben over wat is nou eigenlijk onze roeping? Wat is nou eigenlijk onze werkelijke, daadwerkelijke roeping die wij hebben in God? Is iemand enthousiast over iemand? Wie van jullie denkt dat ik wat gebed nodig kan hebben om dit antwoord te geven? Ik geloof het. En laten we gewoon een moment nemen om te bidden. En ik wil gewoon voor je bidden dat Gods woord vrucht zou dragen in ons leven. Vader God, Heer, we danken u op dit moment. Heer, voor uw woord, wat leeft, wat levend is. En iedere keer weer als we het openslaan, iedere zondag, Heer, terwijl we voor uw woord komen, God, staan we verbaasd over hoe goed en hoe groot u bent. En Heer, ik bid dat we vandaag, Heer, dat ons denken vergroot zou worden. Heer, over wie u bent en wat uw plan is met ons leven. Heer, ik dank u wel dat we ons potentieel zullen vinden dat ons potentieel zullen ontdekken, Heer. Maar meer dan dat geloof ik, God, dat we zullen zien wat onze rol is, God, in het grotere geheel. Heer, we danken u, Heer, voor ieder persoon die hier is. Ik dank u, God, dat we hier niet zijn per toeval, maar dat u een afspraak heeft met ons. Dat u een woord heeft dat specifiek op maat is gemaakt voor onze omstandigheden. We danken u, God, dat alleen u dat kan doen. En als u tot ons spreekt persoonlijk, dat we zullen weten dat u het bent. Heer, in de naam van Jezus. Amen. Amen. Het is misschien niet relevant voor sommigen van jullie, maar ik vroeg me af, wie van jullie heeft er wel eens een verhitte discussie gehad? Iemand? Verhitte discussie, alright. We zijn wat verhitte mensen hier in de zaal. En ik niet, overigens. Maar ik zou eerlijk zeggen, redelijk debat georiënteerd. Dat ontdekte ik al op vroege leeftijd. Of ik zou eerder willen zeggen, mijn familie ontdekte dat op vroege leeftijd. En ik hou van goede argumenten. En soms iets te veel. Ik weet nog dat een goede vriend van mij en ik, wij zo'n beetje 3 jaar lang een discussie hadden over een taalkwestie die we gewoon hadden kunnen opzoeken in het woordenboek. Maar ik wilde even bijzeggen dat ik had uiteindelijk gelijk. Over een spreekwoord. Over een spreekwoord dat als iets een goed staaltje werk is. En hij zei tegen me, nee, dat is geen goed staaltje, maar dat is een goed stukje staal. Ik zei, dude. En serieus, en dat was natuurlijk makkelijk. Maar serieus, we hebben hier zo'n beetje 3 jaar over gediscussieerd. En na 3 jaar heeft hij, ik zou eerlijk zeggen, we zijn nu ouder dan 33. Ik ben nu 33. En ik ken hem al, ik weet al dat we op vakantie waren samen toen we 15, 16 waren. Met de familie en dat soort dingen. En dat we nu nog steeds kunnen hebben over dat gesprek. En dat ik hem nog steeds help herinneren. Van, hey, weet je nog, die discussie? 3 jaar lang. Weet je nog wie hier heeft gewonnen? Weet je nog waar we het over hadden? En we weten allebei heel erg goed waar we het over hadden. Maar eigenlijk wat mijn punt is... wie van jullie heeft wel eens een verhitte discussie over iets wat uiteindelijk helemaal niet belangrijk blijkt te zijn? Ja, is het herkenbaar voor sommigen? Als je denkt van, man, weet je, ik moet nu mijn punt maken. En een dag later word je wakker en je denkt, wat? Waar hadden we het eigenlijk over? Het enige wat je kan herinneren is dat je een discussie had. Ik heb het nu absoluut niet over het huwelijk of wat dan ook. Ik heb het gewoon puur over hypothetisch gesproken. Over situaties waar je dingen misschien belangrijker kan maken dan ze werkelijk zijn. En om heel eerlijk te zijn, ik heb soms het gevoel dat als we het hebben over onze roeping, als we het hebben over het vinden van onze roeping, dat we soms onze roeping veel belangrijker maken in de zin van ons werk vinden hier op aarde, veel belangrijker maken dan wat het werkelijk is. En dat we een heel thema maken over iets waarvan ik denk dat het misschien niet eens een hoofdpunt is in ons leven, maar misschien eerder een extra notitie in ons leven. En dat klinkt misschien heel erg bizar, want Lucas, we hebben het over onze roeping. Hoe kan het om onze roeping nou klein zijn? Maar laat ik je zeggen, ik geloof dat onze roeping in eerste instantie veel meer generiek is dan specifiek. En volgende week ga ik het hebben over het ontdekken van je specifieke roeping. Ik geloof zeker dat God een individueel plan heeft voor de levens van mensen. Ik heb wel eens mensen over het onderwerp horen preken die dan zeggen, God heeft geen plan voor je leven, we hebben vrijheid om... Nee, dat is helemaal niet waar. God heeft een plan voor je leven. En ik geloof, God heeft specifieke plannen voor je leven. En ik denk dat het soms nog complexer wordt, omdat ik geloof dat God heeft onze daden al voorbereid voor het fundament van de wereld. En nog steeds geeft God ons keuzevrijheid. Volgende week over hebben. Ik geloof dat de beslissingen die wij maken een impact hebben op ons leven, maar dat God op een bepaalde manier inzicht heeft in onze beslissingen en ons nog steeds vrijheid geeft om zelf onze beslissingen te maken, terwijl misschien God al heel erg waarschijnlijk weet wat we gaan beslissen. Ingewikkeld, vind je niet? Maar tegelijkertijd denk ik dat de discussies die vaak plaatsvinden over onze roeping gaan vaak over wat voor baan heeft God voor mij, met wie zou ik moeten trouwen. Dat is relevant voor sommige mensen hier vandaag, ik weet niet. Wat voor kerk heeft God voor mij? Of moet ik voor de kerk werken of voor de maatschappij? Moet ik voltijd voor God werken of voltijd voor iets anders? Alsof het mogelijk is als christen om voltijd voor iets anders te leven dan voor God alleen. En dat we soms, en ik merk het heel erg in mezelf, toen ik tiener was, dat ik heel erg bezig was met wat is Gods plan voor mijn leven? Wat is Gods verwachting voor mijn leven? Wat wil God eigenlijk van mij? En heel vaak vullen we die vraag in met hele korte termijn dingen. God wil dat ik spreker ben, of God wil dat ik een zakenman of zakenvrouw ben, of God wil dat ik in Den Haag woon, of God wil... En dat zijn, Natuurlijk, dat zijn dingen die met onze roeping te maken hebben. Maar ik geloof dat een aantal dingen, en dat we moeten beginnen met een veel meer essentieel ding. Hoe belangrijk die dingen ook zijn voor je leven. En ik maak ze niet, en dat is de reden waarom we het over hebben. Omdat die dingen belangrijk zijn voor ons leven. Omdat het belangrijk is om te weten hoe we beslissingen kunnen maken die onze toekomst kunnen beïnvloeden. Maar tegelijkertijd geloof ik dat het belangrijk is om te beginnen met Gods algemene roeping voor ons leven. Als je een zoekopdracht geeft in de Bijbel.nl, wat ik deze week heb gedaan, en je gaat woorden opzoeken als geroepen en roeping, zie je dat het veel vaker gaat over een algemene roeping. De roeping die we hebben als heiligen, de roeping die we hebben als kinderen van God, de roeping die we hebben, de eeuwige bestemming die God voor ons heeft, dan dat het gaat om een persoonlijke, specifieke roeping die God ook heeft voor ons. En vandaag wil ik het hebben over je eeuwige roeping, je eeuwige bestemming. Is dat goed voor iemand? Dus mijn eerste punt dat ik zou willen maken op basis van deze tekst is: mijn roeping is om Jezus te verheerlijken. Mijn roeping is om een eeuwige relatie aan te gaan met Jezus en om mijn leven in te zetten, omdat Hij zichzelf voor mij heeft gegeven, om mezelf terug te geven, om Hem te dienen. Dat is mijn eeuwige roeping. Dat is eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, enigszins een hele goede samenvatting van de zin van jouw bestaan. Om te leven voor Hem en te leven door Hem en om te leven vanuit Hem. Want de Bijbel zegt in vers 16, in Hem is alles geschapen, alles in de hemel en op aarde, zichtbaar en onzichtbaar, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem gemaakt, geschapen. Jij bent voor God gemaakt. Jij bent van Hem. En ik vind het zo bizar dat God zegt, je bent gemaakt voor Jezus. Dat Paulus je schrijft, je bent gemaakt voor God en door God. Dat Hij nog steeds ons de keuze geeft om te leven voor Hem of te leven voor onszelf. Om te leven voor zijn eeuwige bestemming voor ons of te leven voor onze tijdelijke, korte termijn denken. En ik moet eerlijk zeggen dat het me heel erg vaak, als ik een boodschap hoor over roeping en we gaan het hebben over dit soort dingen, dat het voor mij in eerste instantie klinkt als een dooddoener. Laten we eerlijk zijn. Is iemand die, ik wil weten wat God voor me heeft. En ik wil Gods specifieke plan voor mijn leven leren kennen. En nu hebben we het over Gods algemene plan. De algemeen is boring. Algemeen is saai. Ik wil specifiek. Is dat iemand dat ik probeer te zeggen? En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat als het gaat om onze roeping, dat we moeten realiseren dat we veel te snel geneigd zijn om te denken op korte termijn. En al kan ik je dit zeggen, korte termijn beslissingen zijn over het algemeen niet geweldig goede beslissingen. Als wij beslissingen maken op korte termijn, krijgen we dingen als de kredietcrisis. Korte termijn winst, maar lange termijn worden we er niet beter van. En ik denk dat als wij echt serieus nadenken, dan zouden we zien dat ons leven, onze levensduur, een vrij korte termijn is. Ons leven is niet heel erg lang. Wij denken, een beslissing voor de rest van mijn leven. En zo denken we over het huwelijk. En dat is heel erg goed. En dat klinkt lang. Maar in Gods beeld is dat in feite een redelijk korte termijn beslissing. Dat is slechts een beslissing voor de rest van je leven. Ik vind dat fascinerend. Volgens mij heb ik hem hier. Ik heb hem niet op dit moment. Ik heb hem wel in Jesaja 40, vers 6 tot en met 11. Daar staat, of 6 tot en met 8. Daar staat, hoor een stem zegt roep. En een stem beantwoordt, wat zou ik roepen? En dit is wat Jesaja zei, dit staat ook weer in het Nieuwe Testament. Er staat, de mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem. Het gras verdort en de bloem verwelkt. Maar wanneer de adem van de Heer erover blaast, ja, als gras is dit volk. Dus het volk, mensen zijn als gras. En dan staat hier, het gras verdort en de bloem verwelkt. Maar het woord van God houdt altijd stand. Ons leven, vergeleken met Gods woord, is vrij kort. Het is niet onbelangrijk, maar het is enorm kort. En dus mijn roeping is om na te denken of om bezig te zijn met iets wat eeuwigheidswaarde heeft, wat houdbaar is op een lange termijn. Wat langer houdbaar is dan mijn persoonlijk leven. En de Bijbel heeft het over dat we in ons leven dingen kunnen bouwen die kunnen vergaan. na ons leven, of dat we dingen kunnen bouwen die voortbestaan na ons leven. 1 Korinthe 3 vers 9 tot 15 is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld. Ik zal het voorlezen. Waar Paulus het heeft over het bouwen van de kerk. En hij zegt daar, je kan het opzoeken in je Bijbel, ik geef je heel even de tijd. Maar 1 Korinthe 3 vers 9 tot en met 15 staat: wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd en anderen bouwen daarop voort. Hij zei, ik heb een kerk begonnen, als een kundig bouwmeester ben ik dat begonnen en anderen kunnen daarop verder bouwen. Dan zegt hij, laat ieder erop letten hoe hij bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt. Wat is dat fundament? Hij zegt, dat fundament is Jezus Christus zelf. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, met zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro, van ieders werk zou duidelijk worden wat het waard is. Hetgeen wat we doen, hetgeen wat we bouwen in ons leven, de waarde daarvan zal vanzelf duidelijk worden, zegt Paulus. Wat wij bouwen op het fundament van Christus, en dat is als gelovige wat we doen. Als je geen volgeling bent van Jezus, je kan een beslissing maken om te zeggen, ik geef mijn leven terug aan God, ik wil God dienen, en vanaf dit moment bouw ik op zijn fundament voort. En vanaf dat moment kunnen wij evalueren hoe belangrijk hetgeen is wat we doen. En hoe kunnen we dat evalueren? Op de dag van het oordeel, dus de laatste dag, zal blijken wat ons werk waard is. Want dan zal het door het vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Maar wanneer het verbrandt, zal hij ervoor de prijs betalen. En dan God is genadig gezegd, hij zelf echter zal worden gered, maar door het vuur heen. En wat hier staat, heel fascinerend, dat de dood of de dag des oordeels, als het ware een vuur is, een test die God ons geeft. En hij zegt, als je je leven leeft en als je gelooft in mij en dingen opbouwt die vergaan, dan zal je werk vergaan, maar ik zal je behouden. Maar tegelijkertijd zegt hij, er zijn werken die je hier op aarde kan doen, die een eeuwige consequentie en voor eeuwigheid door kunnen gaan. En dan zou je werk zal zichzelf bewijzen, zal laten zien wat je werk waard is, wat je daden waard zijn, als het de God-test doorstaat. En de test van God is als ik het door mijn vuur heen neem, houdt het dan nog stand? In andere woorden, als ik het door een ringetje heen haal van een eeuwigheidsperspectief, is het dan nog steeds belangrijk? Heeft het dan nog steeds waarde? Is datgene wat je hebt opgebouwd, is dat alleen maar van belang in je eigen leven? Of is dat van je belang in een groter plaatje, in een groter geheel? En kan ik je dit zeggen? Als wij ons leven alleen maar bouwen op basis van een korte termijn perspectief en alleen maar kijken naar, goh, zou ik een spreker moeten worden of een zakenman of een kunstenaar, wat dan ook. Als dat je perspectief is, als je perspectief je activiteit hier op aarde is, kan ik je dit zeggen, je denkt misschien dat je vereeuwigd kan worden in de zin van dat mensen je kunnen herinneren op een andere manier en dat je dan je naam vereeuwigd kan worden, maar dat is alles. Maar hetgene wat je voor God doet en hetgene wat je doet vanuit God, door hem en voor hem, zou voor eeuwig blijven bestaan. Weet je, veel management trainingen, die doen bepaalde oefeningen om zeg maar je doel, je core, je echte roeping te ontdekken. En er zijn een paar hele bekende oefeningen. Eén oefening is dat we met z'n allen, stel je voor, met z'n allen de tekst gaan bedenken die op onze grafsteen komt te staan. Vat helemaal samen, gewoon in 10 woorden. Wat is jouw levensmotto? Wat mensen op je grafsteen schrijven? En dan datgene kan ons dan drijven, want hierdoor willen wij herinnerd worden. Hilke was een man van integriteit. Weet je wel? Maar wat zou er staan? Hilke was een geweldige aanbiddingleider. Ik vraag, weet je wel, niet dat het niet zo is, maar ik vraag me af. Weet je wel, Hilke had lief. Hilke was succesvol. Hilke was rijk, Hilke was arm. Ik bedoel, wat, Wat zou je willen dat mensen op je grafsteen zouden zeggen? Of een andere test is, schrijf de speeches op van dierbaren in je leven die zij zouden geven tijdens jouw begrafenis. Wat wil je dat ze over jou gaan zeggen? En dan is dat inspirerend, omdat als wij dan gaan leven vanuit die waarde, vanuit dat perspectief, dat ons leven tijdig is en dat iedere dag telt, dan zouden we onze korte termijn beslissingen maken op basis van een lange termijn perspectief. Maar kan ik je dit zeggen? Het enige wat de managementwereld ons kan bieden, is de tijd van ons leven. En dan denken we dat dat een eeuwig perspectief is. Maar kan ik je dit zeggen? Zeggen zoals ik het in mijn notes heb geschreven, is dat ons geloof ligt in essentie veel anders. Wij evalueren ons leven niet op basis van ons einde, maar wij evalueren ons leven op basis van de eeuwigheid. En als ik nadenk over de eeuwigheid, als ik mijn leven zie in een eeuwig perspectief, dan gebeuren er twee dingen in mijn denken. Het eerste wat er gebeurt in mijn denken is, mijn leven krijgt minder waarde. Klinkt misschien heel erg vreemd, maar het eerste wat er gebeurt is, mijn leven wordt als het ware minder waard. Omdat, minder waarde in de zin dat mijn comfort, mijn genot, mijn eigen belang ondergeschikt raakt aan de beloning die God voor me heeft. Die tekst waar we net over hadden, dat ons leven is als gras en het woord van God uit eeuwig stand. Mijn tijdelijk leven bekijk, mijn 120, wellicht 130, 140 jaar hier op aarde, als ik gewoon gezond blijf trainen en dat soort dingen. Maar mijn tijd hier op aarde, optimistisch ingezien, als ik dat bekijk vanuit de eeuwigheidsperspectief, dan is mijn huidige situatie veel minder belangrijk dan waar ik naartoe ga en wat ik opbouw. Snap je wat ik probeer te zeggen? Mijn leven wordt veel minder waard en tegelijkertijd geloof ik dat wanneer ik mijn leven zie in het perspectief van eeuwigheid, dan krijgt mijn leven meer waarde. Niet zozeer meer waarde, maar meer waarde. Wanneer jouw tijdelijke leven bekeken wordt, wanneer je jouw tijdelijk leven ziet vanuit Gods perspectief, vanuit Gods eeuwigheid, dan wordt jouw leven meer waard en krijgt het toegevoegde waarde, meer waarde. Mijn leven is meer waard wanneer ik me realiseer dat wat ik op aarde doe eeuwige consequenties kan hebben voor mezelf en voor de mensen om mij heen. Is dat niet goed, iemand? Ja. En mijn leven is meer waard wanneer ik me realiseer dat ik gemaakt ben door Jezus en voor Jezus en om hem te verheerlijken in alles wat ik doe. Zijn er Gladiator-kijkers hier in de zaal? Iemand? Dan weet je ongetwijfeld welke zin ik ga zeggen nu op dit moment. Wie weet hem uit zijn hoofd? Iemand? My name? Nee, helaas. Goed, we gaan nog even aan onze bijbelkennis zit oké, maar filmkennis, dames en heren. Laten we daar gewoon even deze week even mee aan de slag gaan. Maar begin van de film, dan zegt hij, what we do in life echoes in eternity. En dan gaat hij verder en dan zegt hij, if you find yourself riding in green pastures, fear not, for you are in Elysium and you are already dead. Wie van jullie kent die scène? Dat hij vlak voordat ze ten strijde trekken, maar zegt, what we do in life echoes in eternity. En dat is... Dat is iets wat als Romein, weet je wel, wat iets was. Wij bouwen Jeruzalem, Rome. En de, weet je wel, wat wij doen in ons leven. En wij een gevoel van eer, van soldaten die sterven voor iets wat groter is dan, weet je wel, het geheel is groter dan een som der delen. Dat hele idee was zo relevant in zo'n keizerrijk. Maar ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat het voor christenen nog veel belangrijker is. Dat wat wij doen in het leven tot een eeuwigheid voorbij gaat. En ik denk soms dat we het plaatje een beetje missen, omdat we geloven in vergeving. En dat we denken, alles wat ik doe hier op aarde wordt weggewist. God heeft een grote gum van eeuwigheid. En als ik in de hemel kom, dan telt niets meer wat ik heb gedaan. Want ik ben niet gered door werken, maar door mijn geloof. Toch? Dus wat ik doe, ik bedoel, ik kan allerlei keuzes maken. Ik kan mijn hele leven gewoon leven op een losbandige, wilde manier. Aan het einde van mijn leven kan ik zeggen, sorry, ik geloof in Jezus. En dan sterf ik. En dan vervolgens heb ik eeuwige redding. Maar kan ik je dit zeggen? Onze redding is gebaseerd op ons geloof in God. Maar God beloont ons in de hemel voor wat wij doen. Dus misschien haal je het tot in de hemel. Maar je adres, de locatie waar je gaat wonen, is nog even afhankelijk van wat je doet hier op aarde. De straten zijn allemaal van goud, maar sommige goud is meer puur dan ander goud. Hè? Weet je wel, hoe dicht woon je bij Jezus bijvoorbeeld? Dat is bijvoorbeeld een van de vragen die we ons in de hemel gaan afvragen. Maar het is zo bizar Sterker nog, in deze tekst in Jesaja 40, als we dat verder zouden lezen, dan zie je dat God zegt, God komt en zijn beloning is met hem. En ik denk dat het zo belangrijk is om te realiseren dat God een beloning heeft. Dat het niet alleen maar gaat om het te redden tot in de hemel. Hey, word deel van de kerk en geloof in Jezus. Eigenlijk, omgekeerde volgorde is misschien goed. Want deel worden van de kerk zorgt niet voor je redding. Maar goed, weet je wel, leer Jezus kennen. Vestig je geloof in hem. En ik hoop dat je het redt tot in de hemel. En dan zullen we voor altijd en voor eeuwig. Nee. Laten we samen leven met een perspectief van eeuwigheid. Weet je, als je gewoon een motto zoekt voor op je graf. Gewoon een slagzin voor op je graf. Heeft de Bijbel hier eentje voor je in Colossense 3 vers 17. En het is geen toeval dat deze tekst ook in Colossense staat. Omdat Paulus in Colossense de kerk ervan bewust wilde maken. Dat de kern van hun geloof was Jezus Christus en niemand anders. Als je Colossense leest, dan zul je zien dat Paulus aan het opscheppen is over Jezus. En dat het zijn doel was om gelovigen terug te brengen bij de kern en de essentie van hun geloof. Dat alles in ons leven ging om Jezus. En alles om ons leven draait om Jezus. In hem vinden we onze bestemming. En door hem kunnen we leven in onze bestemming. En onze roeping is om hem te verheerlijken. Maar hier is een statement voor je, een slagzin die je op je graf kan zetten, van mij betreft. En er staat, en alles wat je doet, met woorden of met daden, dat is ook voor Rotterdammers, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Alles wat je doet, in denken en in doen, in woorden en in daden, doe dat in de naam van Jezus. Kun je je voorstellen, hoe ons tijdelijk leven meer waarde gaat krijgen? Als we realiseren, weet je wat ik vandaag doe? Ik doe dat in de naam van Jezus. De manier waarop ik mijn kinderen opvoed, ik doe dat om Jezus te verheerlijken. Mijn werk voor God is niet alleen maar wat ik doe in de kerk, of is het niet alleen maar of ik een spreker kan worden, of ik een pastor kan worden, of ik een aanbiddingleider kan worden, of ik op een andere manier succesvol kan raken in het christendom, in onze christelijke vergelijking van elkaar. Maar wat wij doen, de dagelijkse kleine dingen van ons bestaan, hebben eeuwigheidswaarde als we dat doen in de naam van Jezus. Je kan God verheerlijken terwijl je God dankt voor je spare ribs die je vanmiddag misschien gaat eten. God, ik eet deze spare ribs, ik nuttig deze spare ribs in de naam van Jezus. En dat is een aanbidding. Zijn we hier blij mee, iemand? Je kan vanmiddag naar het strand gaan in de naam van Jezus. Je kan voor je kinderen. Een van de dingen die ik me realiseerde deze week is dat we best wel veel dingen doen voor onze kinderen. En omdat Nicola weg is en geef wat meer tijd voor reflectie en dat soort zaken. En ook voor Netflix kijken, maar goed, ook voor reflectie. En ik was Netflix aan het kijken en aan het reflecteren over mijn leven. En ik moet zeggen, ik moest erover nadenken dat een van de dingen die ik heb ontdekt, dat is heel erg bizar, ik doe best wel veel dingen in het huis, ik kook wel regelmatig en dat soort dingen, maar een van de dingen die ik heb ontdekt is hoe weinig ik de laatste 9 jaar was heb gedaan. Serieus, we hebben 1,5 jaar geleden een wasmachine, of nee, 1,5 jaar geleden een wasmachine gekocht, en ik heb geen idee hoe die wasmachine werkt. En dat was een droger. Ik bedoel, ik had hem 3 keer aangezet en ik zei, Nicola, de kleding wordt gewoon niet droog. En dan zei hij, ja, misschien moet je hem even op deze stand zetten. Met 1 klikje zo, en bam, weet je, hij werkt. En ik realiseer me opeens, jeetje, weet je. En ik doe, nogmaals, ik kook regelmatig en maak je geen zorgen. Ik doe best wel veel dingen thuis. En ik leg Emily vaak in bed en ik zet Emily iedere dag in de taxi, want ze wordt opgehaald met de taxi, een lang verhaal, maar goed. Maar ik realiseerde me, alles wat ik doe voor mijn dochter hier op aarde, kan ik doen voor Jezus. De manier waarop mensen kunnen kijken naar mijn vaderschap, kan God verheerlijken en kan eeuwigheidswaarde hebben als ik dat doe in het perspectief van Jezus. De relaties die ik onderhoud, kan ik doen op basis van een tijdelijk perspectief. Netwerken, wat kan jij voor mij doen? Of ik kan het doen op basis van een eeuwig perspectief. En ik kan nadenken, wat kan ik mensen geven? Weet je wat ik mensen kan geven? Ik kan mensen een eeuwig perspectief geven in hun leven. De relaties die ik aanga op mijn werk, we kunnen dat doen in de naam van Jezus. Als ik mijn werk goed doe, En ik doe dat niet alleen maar voor mijn beloning, voor mijn loon, maar ik doe dat voor Gods eeuwige perspectief. Dan kan ik God verheerlijken door de uitmuntendheid en de precisie waarmee ik mijn werk doe. En dan op die manier ga ik mijn werk anders doen. Op die manier ga ik anders mensen ontvangen in de kerk. Op die manier ga ik de koffie in de kerk anders zetten. Op die manier ga ik de was anders doen. Op die manier doe ik de afwas anders. En op die manier eet ik anders. Op die manier heeft alles wat ik doe een zin in mijn leven. Als ik het doe op basis van een hoger doel. Op basis van mijn relatie met Jezus. Want kan ik je dit zeggen, als ik gewoon praktisch en meer praktisch kan maken in ons leven. Ik kan spreken wat ik wil. En ik kan kerken bouwen wat ik wil. We kunnen groeien wat we willen. Maar ik kan het allemaal doen voor mezelf. Of we kunnen het doen voor Jezus. We kunnen met z'n allen een kerk bouwen om aan elkaar te laten zien dat wij het kunnen. En dat we net zo goed zijn als anderen. Of misschien beter zijn dan de rest. En zodat we kunnen zingen. We are the champions, my friends. En dat we uiteindelijk, weet je wel, een feest kunnen vieren. Of we kunnen zeggen, weet je wat we doen? Wij zijn hier samen als kerk om Jezus te dienen. En om zijn naam bekend te maken in deze wereld. Omdat wij gemaakt zijn voor hem en door hem. Weet je wat er gebeurt wanneer we ons leven zien in het perspectief van de eeuwigheid? Is onze huidige problemen worden een stuk kleiner. Omdat we uitzoomen. En als we leven met een uitgezoomd perspectief, dan wordt je probleem slechts nietig vergeleken met hoe groot God is. Mijn tweede punt wellicht, dus, ik heb niet zozeer punten vandaag, maar het maakt niet zoveel uit. Maar mijn roeping op aarde is een tijdelijke roeping. Ik geloof dat het zo belangrijk is voor jou om je roeping te ontdekken hier op aarde. Maar ik wil tegelijkertijd dat je weet dat je roeping op aarde een tijdelijke roeping is. Jouw eeuwige roeping is niet om te zijn wat je denkt dat je moet zijn. Ik bedoel, wat voor rol zou ik in de hemel hebben? Denk je dat ik in de hemel spreker ben? Als ik naast Jezus sta en zeg, wacht even Jezus, ik heb nog een aantal toevoegingen vandaag uit uw woord. En wellicht dat u mij gewoon... Nee. Ik bedoel, als mijn identiteit zou liggen in hetgene wat ik doe, dan zou ik me afvragen wat ik in de hemel nog... Wat voor zin het heeft in de hemel? Wat voor zin heeft mijn leven in hemelsnaam als het alleen maar op basis is van wat ik hier doe? Mijn zingeving zou veel meer moeten zijn, zou veel groter moeten zijn dan datgene wat ik doe. En dan wordt wat we doen veel minder belangrijk. Wat we doen wordt veel minder belangrijk wordt, dan hoeven we niet zozeer zo gepijnigd te worden over de langzame voortgang. Of dat niemand ons ziet en niemand ons herkent. Of dat niemand mijn roeping begrijpt, dat soort dingen. Weet je, mijn roeping is om Jezus te verheerlijken en niet om mezelf te verheerlijken. Dude, dit is zo bevrijdend. Dit is heerlijk, man. Als je hier staat, je denkt van, wauw, weet je wel, ik kan je gewoon van alles doen. Maar uiteindelijk gaat het om Jezus. Dan maakt het uit wat je van mij denkt, zolang je weggaat. Je denkt van, Lucas is een loser, maar Jezus is best wel redelijk oké. Deze kerk, wow, ik weet niet, maar de God van deze kerk, fantastisch. Dan kunnen we ritmefoutjes maken, technische foutjes, maar als we Jezus verheerlijken in het alles, dan, weet je wel, dan vergeeft God ons die grote fouten die we maken in het begin van het nummer. Anyway. Wow. Onze roeping, 1 Petrus 2 vers 9. Luister hiernaar, ik ga richting het einde, oké? De komende 5 minuten gaan we eindigen. 1 Petrus 2 vers 9. Dit is je roeping. Maar jij bent een uitverkoren geslacht. Overigens, dat is niet man of vrouw, maar gewoon een uitverkoren volk. Oké? Voor de duidelijkheid, voordat je denkt dat we allemaal weer moeilijkheden krijgen. Nee. Maar we zijn een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een heilig volk, dat God zich verworven heeft. Waarom? Wat is onze roeping? Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Dit is onze roeping als kerk, dit is onze roeping als mensen, om te verkondigen hoe goed God is. Om alles te doen in zijn naam en door wat we denken en door wat we doen, te verkondigen hoe goed God is in ons leven. Weet je, mijn zelfverwezenlijking, mijn succes wordt heel erg anders, zou ik heel erg anders invullen als het niet langer gaat om mij en mijn roeping, maar als het gaat om ik wil vruchtbaar zijn, zodat God in de hemel verheerlijkt wordt. Je zou op zich thuis Johannes 15 kunnen lezen, waarin je ziet dat God de Vader verheerlijkt wordt wanneer wij vruchtbaar zijn. Dat perspectief dat God verheerlijkt wordt als wij onsuccesvol zijn, is een ongoddelijk, niet werkelijk waar, geïnspireerd door God perspectief. God is verheerlijkt wanneer wij hier op aarde iets maken van ons bestaan. Wanneer we zeggen, God heeft me dit gegeven, ik maak er meer van. Ik doe het beste met wat ik heb, maar ik doe het niet voor mezelf, want dat is waar we moeite mee hebben. Dat is waar we mee strijden in ons denken. God wil niet dat ik succesvol ben, want het gaat om Jezus en niet om mij. Maar wanneer jouw leven gaat om Jezus, dan geeft jouw succes, geeft eer aan God. Wanneer je leven gaat om Jezus, dan hetgene wat je verdient, dan gebruik je dat voor God. Wanneer je dat geeft aan Jezus, dan gebruik je je invloed niet om jezelf te verheerlijken, maar om God te verheerlijken. Laatste punt. Mijn eeuwige roeping geeft mij de hoop om mijn tijdelijke roeping te vervullen. De tijdelijke roeping hier op aarde gaan we het over hebben. Dat is belangrijk en essentieel. Maar mijn eeuwige roeping geeft mij de hoop om mijn tijdelijke roeping te vervullen. Weet je, als mensen, als wij elkaar op een menselijke manier hoop willen geven, weet je hoe we dat doen? Dan gaan we vergelijken met mensen hier op aarde die het minder hebben. Dan zeggen we, je hebt misschien geen werk, maar kijk eens naar mensen in Nederland die vluchteling zijn. En ik las gisteren overigens op internet, zag ik een filmpje van me, dat er mensen zijn in Nederland, dat mensen zijn in Nederland die zeggen dat ze, ik weet niet of ik heb het niet uitgezocht, maar twee snetjes brood krijgen en langzaam internet en dat soort dingen. En dat ze, weet je wel, ik was denk van wow, weet je, hoe ontvangen we mensen in Nederland? Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar dan zeggen we van weet je wat, jij denkt misschien dat je weinig hebt, maar kijk eens hoe zij het hebben in Syrië. Of kijk eens hoe mensen het hebben hier in een AZC. Kijk eens hoe het met andere mensen gaan. En dan zou dat mij hoop moeten geven. Kan ik je zeggen, als mensen mij vertellen hoeveel pijn er in de wereld is, het laatste wat ik ervan krijg is hoop. Het enige wat ik ervan krijg is weemoed. En dat ik er gedeprimeerd van word. Ik denk van wow, wat is dit voor een plek om in te leven. Maar de hoop die God ons gegeven heeft, is een eeuwige hoop. En 2 Korinthe 4 vers 16, ik geloof het je plechtig, mijn laatste bijbeltekst van vandaag. Maar daar zegt Paulus, beschrijft als op, luister, Paulus de apostel, die doet waarvoor hij geroepen is. Ik vind het zo fascinerend dat Paulus, ik heb hier geen tijd voor, maar het levenspad van Paulus. Paulus geeft 1/3 van het Nieuwe Testament, geïnspireerd door God. En hij was het aan het doen op dat moment, maar hij ging ook door enorme moeilijke periodes heen. Paulus ervaarde het werk wat hij deed voor God niet als 1,5 vreugde, terwijl hij in de gevangenis zat voor de naam van Jezus. En wat schrijft hij in het midden van die verdrukking, in het midden van het lijden wat hij meemaakt, is hij zegt in 2 Korinthe 4 vers 16 tot en met hoofdstuk 5, daar zegt hij, daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Dit is iets voor mensen die ouder worden. Al vergaat je uiterlijke mens, je innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. Vers 17, want onze, maar luister hoe Paulus zijn, als wij naar Paulus' leven zouden kijken wat hij had meegemaakt. Hij heeft er zelf over opgeschept in de Bijbel, onder inspiratie van God, gegezeld. Volgens mij twee keer in een schip gezeten die gezonken was, verdrukt. Volgens mij 2 keer gestenigd, weet je wat, dingen die Paulus gewoon meemaakt in zijn dagelijkse leven. En hij zegt, onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Hij zegt, het lijden wat ik hier ervaar op aarde, brengt in mij een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Vers 18, wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want geloof is het bewijs voor de dingen die men niet ziet. De zekerheid van dingen die men niet ziet, het bewijs voor dingen die men hoopt, whatever. Maar Paulus zegt, we houden onze blik niet gericht op wat we zien, maar op wat we niet zien. Want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik. Maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt. Hij heeft het over onze fysieke lichaam. Zeg maar, mijn lichaam is een tent. Wij een gebouw van God hebben. dat is mijn hemelse lichaam. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Hij zegt, ik weet, mijn lichaam hier op aarde is een tent, maar God heeft een eeuwig lichaam, een huis voor mij. Ik ben hier slechts een huurling of een tijdelijke bewoner, maar ik ben in feite, mijn adres is al geschreven in de hemel. En Paulus zegt, als ik mijn leven bekijk, niet door wat ik zie, maar door wat ik niet kan zien, dan verandert mijn perspectief op de mindere situaties in mijn leven en begin ik te zien dat alles wat ik vandaag meemaak, alles wat ik misschien met me meedraag en waarvan ik het gevoel heb dat het een enorme bagage is, iedere teleurstelling, iedere afwijzing, ieder ding wat ik heb gedaan voor God zonder dat ik het gevoel had dat mensen het zagen, alles wat ik heb gedaan voor God en door God, ik weet dat, dat het van korte duur is. En kan ik je dit zeggen? Zelfs al zou je voor de rest van je leven, en ik geloof dat het waar is, maar zelfs al zou je voor de rest van je leven alleen maar een leven zou hebben van lijden en van pijn en van dingen tekortkomen, dan nog steeds is je leven meer dan de moeite waard als je het ziet in een eeuwig perspectief. Is het niet bizar dat Paulus zegt, ik zie mijn lijden, ik zie mijn problemen als lichte verdrukking van korte duur, als ik het vergelijk met de alles overtreffende eeuwige glorie van God. En hij zei, in feite zegt hij, ik leef mijn leven met mijn perspectief naar de hemel, maar mijn voeten op aarde. Ik weet dat ik hier op aarde leef, maar ik weet dat het van de moeite waard is, hoe moeilijk het ook misschien soms voelt, omdat mijn leven betekenis heeft als ik het bekijk vanuit een eeuwig perspectief. Als je één ding zou kunnen doen, als je niet zozeer, of als je misschien gedeprimeerd bent over je omstandigheden, dan is het om Prediker thuis te lezen. En daar zie je dat Prediker gaat, Salomo, een wijze man, gaat door alle dingen van zijn leven heen. Alles zijn successen, alles wat hij heeft gebouwd, alles wat hij heeft geprobeerd te doen, alle kennis die hij heeft geprobeerd te vergaren, alle wijsheid die hij probeerde met elkaar te verzamelen. En uiteindelijk is zijn conclusie, alles was leegte, alles was niets, er was niets nieuws onder de zon. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar het laatste, ik kan je heel veel tijd besparen, als je kijkt naar de laatste drie versen van Prediker, dan zie je dat hij, als wanneer hij het leert te zien in Gods perspectief, dan zegt hij, dit is alles voor de mens, om Gods geboden te doen. En ik weet niet precies hoe het er staat, ik heb het niet voorbereid, maar om, als ik leef vanuit mijn perspectief van de eeuwigheid, en Prediker 3 vers 11 zegt, ik had beloofd dat mijn laatste tekst was, maar dat God heeft de eeuwigheid, de eeuw in mijn hart gelegd. God heeft de eeuw gelegd, de eeuwigheid in het hart van de mensheid. En ik denk dat als wij kunnen leven met een eeuwigheidsperspectief, dat wat je ook meemaakt, hoe zwaar het ook is, dat het veel minder zwaar wordt wanneer we zien dat God voor eeuwig is en dat God nooit zal veranderen en dat hij voor altijd is en dat hij nooit zal veranderen, dat hij goed was, dat hij op dit moment goed is en altijd goed zal zijn in ons leven, dat alles voor hem is en alles door hem is en alles wat wij doen, alles onze reacties op onze moeilijkste situaties, dat wij dat kunnen geven in de naam van Jezus. En als wij dat doen in de naam van Jezus, dan heeft het zin. Dat is onze zingeving. Als wij zeggen, God, hoe moeilijk deze omstandigheden ook zijn, ik geef ze aan u. Hoe lang ik ook het gevoel heb dat ik moet wachten, ik doe het voor u. Hoe lang ik ook het gevoel heb dat ik single ben, ik ben single voor u. Hoeveel ik ook heb het gevoel gehad dat ik tekort ben gekomen in mijn opvoeding, op dit moment leef ik voor u. Hoeveel ik ook op dit moment meemaak op mijn werk, ik wil reageren op een goede manier, want ik doe het voor u. Hoeveel ik ook het gevoel heb dat mensen mij kritiseren, ik zal mezelf niet proberen om mezelf te verdedigen of om mijn eigen belang te halen, ik doe het voor u. De Bijbel spreekt over het feit dat dat onze roeping is, om te lijden op dezelfde manier waarop Jezus lijdde, om gehoorzaam te zijn op dezelfde manier waarop Jezus gehoorzaam was. Ik heb het letterlijk in de Bijbel gezien, dat Petrus beschrijft dit als onze roeping. Wanneer onze baas hard met ons is, onrechtvaardig met ons is, dan zegt Petrus, ik wil dat je kijkt naar het lijden van Jezus, hoe hij het allemaal onderging. Want hij zegt, dat is onze roeping als christenen. Dus wil je weten wat je roeping is? Je roeping is dus om je leven te zien op een eeuwig perspectief. Om misschien soms een klap te krijgen en niet terug te slaan in het belang van God. Om misschien soms zelfs in Gods huis beledigd te worden. Of misschien het gevoel te hebben dat je niet erkend wordt. Of misschien het gevoel te hebben dat iemand niet ziet wat je hebt gedaan. Maar dat je het doet voor God. Ik zou proberen om de beste, meest prettige leider te zijn die je kan zijn in deze kerk. Maar kan ik je één ding zeggen? Is mensen zullen je altijd teleurstellen. En wanneer er iets gebeurt in de kerk, de reactie die mensen hebben is, ik ben weg. Maar wanneer mensen een leven zien, een kerk zien vanuit een eeuwig perspectief. En wanneer we zien dat we niet moeten bouwen op basis van datgene wat vuur, wat het einde van ons leven zal wegvagen. Als we zullen zien dat we keuzes kunnen maken op basis van de eeuwigheidswaarde, dan is het meer dan de moeite waard om een deel te blijven en een deel te zijn van een huis van God. Niet een huis op aarde, maar een huis van God. Laten we onze ogen sluiten en ik wil gewoon een gebed uitspreken. Vader God, Heer, ik dank u. Heer, voor ieder van ons vandaag, of we u kennen, of misschien het gevoel hebben dat we ver weg van u zijn. Ik dank u op dit moment, God, dat u de eeuwigheid in ons hart heeft gelegd. Dat iedereen van ons ergens proeft dat er meer is dan alleen dit leven. En Heer, ik dank u, God, dat u ons de kracht en de energie geeft, Heer, om u groot te maken, Heer, om met uw eer in ons leven te leven. In de naam van Jezus. Heer, ik dank u, God, Heer, dat alles wat we doen deze week, Heer, alle iedere keuze die we maken, Heer, we wijden toe aan u. We doen het om u te verheerlijken. We bidden u, God, dat u verheerlijkt zou worden in deze plaats en in onze levens.